Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Christus is neergedaald. De hel ging open. Christus is opgevaren. De hemel ging open. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren. Wat? Zijn de poorten te laag? Zijn de deuren te smal? Moeten ze groter worden? De poorten van de hel krijgen het benauwd. De deuren van de hel worden bang. Opdat de koning der ere inga. Wie is dat dan? Wie is de koning der ere? Wat moet God in de hel? Ja, het is de Heere. Sterk en geweldig. Het is de Heere. Geweldig in de strijd. Satan beeft. De dood schrikt. Hier komt iemand die sterker is. Hij heeft overwonnen door te sterven. Toen Christus stierf, beefde de aarde en scheurden de steenrotsen. De graven werden geopend en de heiligen stonden op. De poorten der hel moeten zich verheffen. De deuren open. En nooit, nooit zullen zij de gemeente van Christus meer kunnen overweldigen. Christus zegt, ik ben dood geweest en ik leef. Ik leef tot een eeuwigheid en ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Heft uw hoofd op, gij poorten, verheft u, gij eeuwige deuren. Wat? Zijn de poorten te laag? Zijn de deuren te smal? Moeten ze groter worden? De poorten van de hemel zijn verbaasd. De deuren van de hemel zijn verwonderd. Opdat de koning der ere inga. Wie is dat dan? Wie is de koning der ere? Wat moet een mens in de hemel? Ja, het is de Heere der Heerscharen. Het is de koning der ere. Trompetten en bazuinen klinken. Engelen zingen. Hier komt iemand die ver verheven is boven alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. Hij heeft een naam ontvangen die ver verheven is boven alle andere namen. De deuren van de hemel gaan open. En ze blijven open. Voor iedereen die van Christus is. Voor iedereen die Christus als zijn verlosser aanneemt. Voor iedereen die Jezus als zijn Heere en Koning erkent. Christus is neergedaald. De hel ging open. Christus is opgevaren. De hemel ging open. Die neergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is. Verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen zou vervullen. Hemelvaart. Een kosmisch gebeuren. Maar geen astronaut die het begrijpt. Geen sterrenkundige die het heeft gezien. Ook de discipelen zaten maar wat naar boven te staren. Ook al lang. Ook toen ze al lang niets meer zagen. Gij Galileese mannen. Wat staat gij en ziet op naar de hemel? Er valt ook niets te zien. Wij kunnen de hemelvaart niet zien. Net zo min. Als wij de Heer Jezus aan het kruis hebben zien sterven. Net zo min. Als wij hem uit het graf hebben zien opstaan. En het helpt ons ook niet. Wanneer wij het wel hadden gezien. Met onze vleeselijke ogen. Zij hebben het gezien. Die voorbij gingen. En ze hebben de koning der ere gelasterd. Zij hebben het gezien. De schriftgeleerden en de fariseeën. En ze hebben de koning der ere bespot. Zij hebben het gezien, de bewakers van het graf. Maar ze zijn verblind geraakt en hebben niets dan leugens verteld. Maar zalig bent u, zalig ben jij, wanneer je niet ziet en toch gelooft. Wij horen het evangelie, wij bewaren het in ons hart. Wij zien met de ogen van het geloof. Maar misschien denkt u, of denk jij, als een astronaut, de hemel nog nooit gezien? De hel? Nog nooit tegengekomen? En als je al tussen een van beiden moet kiezen, dan lijkt de laatste nog het meest dichtbij. Op een dag als vandaag, als gedachten teruggaan naar 60 jaar geleden, of 65 jaar geleden, dan weet u beter dan ik wat er gebeurd is in Rotterdam. Dan weet u beter dan ik wat er gebeurd is in Auschwitz. De terreur, de angst, het lijden, de dood. En soms zit je midden in de nacht, recht op in bed, met het zweet op het hoofd. En de dromen houden niet op. En de nachtmerries achtervolgen je. Wat voor macht heeft Nederland in zijn greep gehad? Wat voor geest heeft mensen bezield? En het gaat er niet om om na zoveel jaar nog een schuldige aan te wijzen. Want wij ervaren ook vandaag de dag, maar al te vaak. Wij leven in bezet gebied. Maar de hemel, die lijkt zo ver weg. Ons land is bevrijd, God zij dank. En we kunnen naar God niet genoeg voor danken dat we in vrijheid mogen leven. En dat ook Gods woord in vrijheid gepredikt mag worden. Maar toch, de overheden, machten en krachten en heerschappijen zijn niet van de lucht. En ze werken in de kinderen der ongehoorzaamheid. Zodat ze wandelen in de misdaden en de zonden. In huis, op straat. De hemel, het enige plekje waar je soms nog de hemel vindt, is een klein verlangen in een duister hoekje van je hart. Een verlangen terug naar het paradijs. Een klein stukje van het hart dat nog een idee heeft van het goede. Een klein deel van het beeld van God dat ons herinnert door wie en voor wie wij gemaakt zijn. En misschien heb je bij jezelf aan het begin van deze preek gedacht: Christus is neergedaald, de hel ging open, Christus is opgevaren, de hemel ging open. Dat zal allemaal wel. Ik zie er niets van. En de aarde is er nog steeds hetzelfde om. En al is Christus dan misschien naar de hemel gevaren, het heeft voor mij geen betekenis. Maar wacht, ik hoor een gebed. Van Paulus. Dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven van uw verstand. Paulus bidt voor de gemeente van Efeze. En Paulus bidt dat de gemeente drie dingen mag zien. Je kunt zo gefixeerd zijn op de ellende in de wereld, de verkeerdheid van je eigen hart, op de aanvallen van Satan, dat je helemaal geen oog meer hebt voor Gods heil. Altijd maar de ogen gericht op het negatieve, hoe het niet moet. Hoe je niet moet zijn. Altijd maar kijken naar het tegendeel van de werkelijkheid om je heen. En het is alsof Paulus in zijn gebed tegen ons zeggen: kijk nu eens anders. Doe niet alsof er niets gebeurd is. Veracht de genade van God niet. Nee, niet alleen naar wat er 2000 jaar geleden is gebeurd, maar ook wat er vandaag de dag gebeurt. In persoonlijk leven, in de gemeente, in de kerk wereldwijd. En Paulus bidt dat de ogen mogen opengaan voor drie dingen. In de eerste plaats voor de hoop van Gods roeping. U kunt het vinden in vers 18 en 19 van het eerste hoofdstuk. In de eerste plaats de hoop van Gods roeping. In de tweede plaats voor de rijkdom van de heerlijkheid van Gods erfenis. En in de derde plaats voor de uitnemende grootheid van Gods kracht. De hoop van Gods roeping. God heeft u, God heeft jou geroepen. Dat weet ik zeker. Hij heeft u geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat God u roept, dat is een wonder van Gods genade. Maar niet een wonder dat ergens in de ruimte zweeft, maar een wonder dat zich heel concreet voltrokken heeft op deze aarde en ook vandaag de dag nog gebeurt. God roept mensen om met hem te leven. God roept mensen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. God roept mensen uit de dood tot het leven. Kun je dat dan zien? Wanneer is dat dan gebeurd? Waar is dat dan gebeurd? Het begon als een kleine Joodse secte in het grote Romeinse Rijk. Maar de apostelen gingen het Rijk in en verkondigden het evangelie. En zij die het hoorden en geloofden, werden ook getuigen en gingen andere mensen roepen. En ze gingen Jezus Christus als de Kyrios, als de Here aanbidden. En niet langer de keizer van Rome, de keizer van Rome. En de christelijke gemeenten verspreiden zich razendsnel over het Romeinse Rijk. Als kolonies van het Koninkrijk van God. En zij aanbaden de koning der ere. En binnen 300 jaar bekeerde keizer Constantijn zich tot het christelijk geloof. en werd het Romeinse Rijk, dat eens heidens was, een christelijk rijk. Is het zichtbaar? Het is zichtbaar. Is het een wonder? Ja, het is een wonder. Het is een wonder van Gods genade en tegelijkertijd zichtbaar voor wie het wil zien. Maar in die tijd dienden onze voorouders nog steeds Wodan en Donar. En zullen we het dan geen wonder noemen toen 700 jaar later Willibrord voet aan land zette in Nederland en de woorden van de enige waarachtige God predikte? En wat zullen we nog meer noemen? De 80-jarige oorlog, toen ons land terugroept tot het woord van de levende God. Maar laten we niet in het verleden blijven steken. Ook vandaag de dag ligt op vele kansels het woord van God. En wordt het gepredikt. En worden mensen geroepen, de dominees en kandidaten, maar ook door broeders en zusters onderling. Is het gewoon? Nee, volstrekt niet. Veracht de genade van God niet. God is aan het werk. Hij roept. Hij roept u. Hij roept jou. Ik wil met je leven. Ik wil een relatie met je. Ik wil samen met jou genieten van de vrede en de blijdschap in Christus. Is het geen wonder van Gods genade toen hij jou voor het eerst heel persoonlijk riep? Toen u ervaarde, nu spreekt God niet tegen mijn naaste, niet tegen mijn broeder of zuster, maar tegen mij. Toen je zijn woord niet naast je neer kon leggen, omdat je zo getroffen was door de liefde waarmee hij sprak. Of misschien ook wel omdat zijn waarschuwing zo indringend was dat je niet langer op dezelfde manier verder durfde leven. Dat je ervaarde, hier en nu, zoals ik nu leef, dat is de dood. Maar hij is het leven. Hij geeft vrede en blijdschap. Maar nu ook de hoop van Gods roeping. Als God roept, dan gebeurt er ook echt iets. Ook dat hebben we kunnen zien in de geschiedenis. De apostelen hebben niet alleen gepredikt, mensen werden niet alleen geroepen, maar mensen gingen zich ook daadwerkelijk bekeren tot de enige waarachtige God. Want God roept achter. En de christenen die de God van Israël hebben leren kennen, die gingen ook anders leven. En zo schrijft Paulus ook aan de gemeente van Efeze dat zij moeten wandelen de roeping waardig waarmee zij geroepen zijn. En zo kon het ook veranderen dat juist door een hoogstaande moraal het Romeinse Rijk een christelijk rijk werd. En wanneer God u, wanneer God jou, krachtig heeft geroepen, dan kan ik mij niet voorstellen dat je daar dezelfde onder blijft. Dan wil je toch met die God leven die je geroepen heeft. Dan gaat je leven toch veranderen. Dan wil je toch ook naar zijn wil leven. En dat geeft hoop. Dat geeft zekerheid. Want je weet, God is aan het werk. Wat is het belangrijk om hoop te hebben? Te weten, God verandert en vernieuwt mensen. Te weten dat Hij mensen en wereld tot zijn doel wil brengen. En het ontbreekt de gemeente aan Efeze aan hoop. In vers 15 hebben we kunnen lezen dat er wel liefde is en geloof. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heere Jezus Christus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen. Maar de hoop ontbreekt. En het geloof en de liefde kunnen niet groeien omdat er geen hoop is. Als je geen hoop hebt, dan denk je, waar doe ik het allemaal voor? Als je geen doel voor ogen hebt, dan modder je maar wat aan. Het wil overigens niet zeggen dat we altijd aan onze roeping voldoen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het Gods roeping is. En als je eenmaal weet dat God je geroepen heeft, tot wie en waartoe je geroepen bent, dan vergeet je dat niet. In de tweede plaats bidt Paulus dat onze ogen geopend mogen worden voor de heerlijkheid, voor de rijkdom van de heerlijkheid van Gods erfenis. Ook hiervoor moeten onze ogen geopend worden. Waarvoor? Dat wij Gods kostbare bezitting zijn. Dat wij zijn waardevolle schat zijn. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken. In Hem, in wie wij een erfdeel geworden zijn. De woorden lijken te verwijzen naar Deuteronomium 7, vers 6. Waar staat, want gij zijt een heilig volk voor de Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren, omdat hij het lief had omdat hij u lief had. Dat gij hem tot een volk des eigendoms zoudt zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. Hier wordt beschreven hoe God het volk Israël verkoren had, omdat hij het lief had. Hoe hij het volk Israël heeft aangenomen tot zijn eigendom, tot zijn erfdeel. Maar zo spreekt God niet alleen tot Israël, maar zo spreekt God ook tot iedereen die in Christus is. Om het met de woorden van Petrus te zeggen, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Maar is dat dan zichtbaar? Kun je daar dan iets van zien? Kun je daar iets van ervaren? Dat is hetzelfde wanneer je vraagt of het volk Israël er iets van gemerkt heeft toen ze uitgeleid Egypte en verlost werden van de dienstbaarheid onder Farao. Dat is een beetje een rare vraag, niet? U en jij die in Christus zijn, je bent overgezet van de macht van de Satan naar het koninkrijk van Christus. Wat een tegenstelling schetst Paulus in zijn brief aan de gemeente van Efeze. Tussen hen die in Christus zijn en toen ze het nog niet waren. Paulus schrijft, u was eerst dood in de misdaden en de zonden waarin u gehandeld hebt. Naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, enzovoort. U was dood in de misdaden en de zonden, maar nu bent u levend gemaakt met Christus. Christus, hij is ver verheven boven alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Hij is geworden tot een hoofd van de gemeente. En de beweging die elke christen maakt is, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van Zoon zijn liefde. Niet langer gebukt gaan onder de macht van Satan, niet langer slaaf van de zonde, maar Christus is mijn Heere en mijn Koning, en van hem wil ik een trouw onderdaan zijn. Christus is het hoofd van zijn gemeente, zijn volk is zijn kostbare bezitting, zijn waardevolle schat, maar ook heel persoonlijk, hij is mijn Heere en mijn Koning. Ik mag delen in zijn erfenis. In onze maatschappij en cultuur is het ontzettend belangrijk dat onze ogen daarvoor geopend worden. Dat bevrijdt je ervan dat je altijd maar weer moet voldoen aan de schema's van deze wereld. Want je weet, ik ben zijn kostbare bezitting. Ik ben zijn waardevolle schat. Hoeveel mensen gaan er niet kapot aan de geest van deze eeuw? Depressiviteit, burn-out, zelfhaat. Altijd maar het gevoel hebben tekort te schieten. Want je kunt maar niet voldoen aan de eisen van de maatschappij. Je bent slechts een stuk kapitaal. Waardeloos wanneer je niet presteert. En je kunt niet meekomen in de markt van steeds meer, steeds groter, steeds mooier, steeds luxer. Maar dat hoeft ook niet. Want als christen wordt je identiteit bepaald niet door wat je of wat je presteert. Je moet je leven niet laten bepalen door andere mensen, wat zij van je vinden. Wat zegt God over u? Wat zegt God over jou? Dat is veel belangrijker. Wanneer u en jij in Christus zijn, dan zegt hij, u bent mijn kostbare bezitting. Je bent mijn waardevolle schat. Waarom? Want je bent duur gekocht met het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij heeft zijn zoon overgegeven tot in de dood, om jou te verlossen van alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. Maar misschien bent u, of ben jij nog niet helemaal gerustgesteld. En je denkt, wel, van de wereld trek ik me niet zoveel aan, en de mensen mogen van me denken wat ze van me denken willen, maar van mijn geestelijk leven komt zo weinig terecht. Dat maakt mij neerslachtig. Ik raak steeds meer teleurgesteld in mijzelf. En dan moet ik met twee woorden spreken. In de eerste plaats wil ik wijzen op het eerste vers van Efeze 1. Aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. De gemeente van Christus wordt zonder meer aangesproken als heiligen, want zij zijn heilig in Christus. Zorg daarom dat je Christus terugvindt. In hem ben je wel geborgen. Beleid je zonden, vraag om vergeving en neem zijn verlossing dankbaar hart aan. En wanneer Satan je aanvecht, zeg dan vrijmoedig: ik ben van Christus, ga weg van mij. Hij is mijn Heere en mijn Koning. In hem ben ik heilig, in hem ben ik veilig. Geen angst voor hel of dood kan mij van zijn liefde scheiden. Maar in de tweede plaats wil ik schriftrecht doen. Dan moet ik ook wijzen op het vierde vers. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Het blijft dus wel een opdracht om heilig te leven. En dat moeten we dan ook laten staan. Sterker nog, op grond van Gods woord moet ik u daartoe oproepen. Wees heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Maar deze twee dingen moeten we wel in die volgorde laten staan. Weet wat je identiteit is. Ik ben van Christus. En daarom dien ik God met blijdschap en geef ik hem de eer. Laat nooit je gemoedsgesteldheid te neerdrukken door Satan. Laat geen angst voor hel of dood toe, wanneer je in Christus bent. Want wanneer wij eenmaal van Christus zijn, dan heeft Satan niets meer over ons te zeggen. Wat wij wel en wat wij niet moeten doen. Hij gaat daar niet langer over. Hij deelt geen loon of straf uit. Wij zijn van Christus en wij zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God zelf van tevoren bereid heeft. God draagt zelf zorg voor zijn werk. In de derde plaats noemt Paulus de uitnemende grootheid van Gods kracht. En zo'n beetje alle woorden worden uit de kast gehaald om uitdrukking te geven aan die kracht van God. Want die kracht van God gaat al het menselijk begrip te boven. Voor ons staat vast wat wel en niet mogelijk is. En hooguit kunnen we datgene wat mogelijk is doen of niet doen. Maar God bepaalt door zijn almachtige kracht wat wel en niet kan. En daarom is de hel verschrikt wanneer Christus in zijn goddelijke natuur in de hel komt. En als de koning der ere de gevangenis gevangen neemt. En daarom is de hemel verbaasd wanneer Christus in zijn menselijke natuur als de koning der ere aan de rechterhand van God gaat zitten. Maar wat houdt die kracht nu concreet in? Uitdrukking in de volgende versen. In de eerste plaats in de opstanding van Christus. Christus komt niet terug uit de dood, maar Christus is door de dood heen gegaan. Christus zegt: ik leef en ik ben dood geweest. Ik leef tot in alle eeuwigheid. Ik laat dat nu verder rusten. In de tweede plaats komt die uitnemende grootheid van Gods kracht tot uitdrukking in de hemelvaart van Christus. De strijd is gestreden, de pijn is geleden. Hij triomfeert, hij is overwinnaar. Hij heeft overwonnen over Satan en zonde. Trompetten en bazuinen klinken, engelen zingen. Nee, het is geen teken van onmacht dat hij de koninklijke scepter krijgt toegereikt. Het is geen teken van onmacht dat hij plaatsneemt aan de rechterhand van God de Vader. Maar het is door Gods almachtige kracht dat hij Christus verheft boven alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. Het is door Gods kracht dat hij een naam ontvangt die ver verheven is boven alle andere namen. De hemel is zijn troon. De aarde is zijn voetbank. Christus is koning. Laat daarom deze dag een dag van grote vreugde zijn. Laten wij niet ophouden om deze koning te bezingen. Wat wordt er al niet uit de kast getrokken wanneer een aardse koning de troon bestijgt? Wel, laten wij dan alle registers opentrekken om deze koning met het schoonste lied te bezingen. Wordt er niet gejuicht wanneer een aards vorst zijn vijanden verslaat? Wel, laten wij dan deze bevrijder toejuichen die ons wil bevrijden van alle andere overheden, machten en krachten en heerschappijen. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen en de Satan, de dood en de zonde aan zijn zegenkar gebonden. En ten derde komt die kracht ook tot uitdrukking dat Christus is geworden tot een hoofd van de gemeente. Christus regeert zijn kerk vanuit de hemel. En dat wordt wat concreter uitgewerkt in het vierde hoofdstuk, wat we ook hebben gelezen bij de schriftlezing. En Christus heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus. Totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Het is niet zo dat Christus met zijn hemelvaart de kerk alleen laat. Straks zal hij zijn geest zenden. Maar ook nu al krijgen die Galileese mannen twee heerlijke beloftes mee. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben met u lieden tot aan de voleinding der wereld. Daar moeten we het mee doen. En daar kunnen wij het ook mee doen. Het hoofd, dat is Christus, is in de hemel. En daarom is het ook zeker dat hij zijn lichaam, dat is de gemeente van Christus, tot zich nemen zal. Zoals Christus naar de hemel is gevaren, zo mag u, zo mag jij zeker weten dat u, dat jij de hemel zult beërven. Maar er staat nog wat bij. Het gaat namelijk om de uitnemende grootheid van Gods kracht voor ons. Die kracht die wordt niet alleen geopenbaard in de opstanding en de hemelvaart van Christus, maar als het goed is, dan heeft die kracht van God ook betrekking op ons leven. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus. Zoals de macht van Satan werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, zo moet Gods kracht werken in de kinderen van God. In het vijfde en zesde vers van hoofdstuk 2 worden drie woorden gebruikt die allemaal hetzelfde beginnen. Samen met. Samen levend gemaakt zijn met. Samen opgewekt zijn met. Samen in de hemel gezet zijn met. Met Christus. Natuurlijk. Die drie dingen gebeuren er wanneer je in Christus bent. Wanneer je door het geloof met Christus verbonden bent. Wanneer je door het geloof met Christus verbonden bent, dan ben je ook levend gemaakt. Dan ben je van de dood overgegaan naar het leven. Van de macht van de Satan naar het koninkrijk van God. Van de duisternis naar het wonderbaar licht. Dat doet Gods kracht in u, in jou, wanneer je gelooft in Christus. Heb daar dan oog voor. Veracht Gods genade niet. Maar laat zijn kracht in u, in jou werken. Zie je het niet? Heb je er geen oog voor? Kun je dan niet meer herinneren hoe het vroeger was? Hoe je heiden was, zonder Christus, vervreemd van het burgerschap van Israël, zonder hoop, zonder God in de wereld? Weet je het niet meer? Acht het niet voor klein wanneer het anders geworden is. Ook al ontbreekt het nog aan volmaaktheid. Dank God voor de heerlijkheid van zijn genade. Wanneer je door het geloof met Christus verbonden bent, dan ben je ook met Christus opgewekt. Het nieuwe leven begint niet straks, maar nu. Ja, het is waar. Dat wij door Christus opstanding zeker mogen weten dat wij straks in een nieuw lichaam zullen opstaan. En toch, het nieuwe leven begint nu. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen tot goede werken in Christus Jezus. Daarom, wandel in een nieuw leven. Wandel de roeping waardig waarmee gij geroepen zijt door de kracht van de Heilige Geest. Veracht Gods genade niet. U en jij hebt een opdracht in Gods Koninkrijk. Je mag je tijd en geld, kracht en energie gebruiken om God te behagen. Dank God voor de heerlijkheid van zijn genade. Wanneer je door het geloof met Christus verbonden bent, dan ben je ook met Christus in de hemel gezet. Het hemelse leven begint niet straks, maar nu. Ja, het is waar dat wij door Christus hemelvaart zeker mogen weten dat wij straks de hemel zullen beërven. Dat is het land waar de erfgenamen van Christus recht op hebben. Maar wat zegt Paulus in de brief aan de gemeente van Colosse? Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Zoekt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Denk toch eens meer aan het hemelse. Het is je vaderland. Geniet toch eens meer van Godse. Het is een stad met fundamenten. Verlang toch eens meer naar het hemelse. Daar komen Gods kinderen thuis. Daar staat de Vader klaar om zijn kinderen te ontvangen, die het geworden zijn door de Heer Jezus Christus aan te nemen als middelaar en verlosser. Dank God voor de heerlijkheid van zijn genade. We hebben vanochtend een gebed gehoord. Een gebed om verlichte ogen het verstand, opdat wij de hoop van Gods roeping mogen zien, opdat wij de rijkdom van de heerlijkheid van Gods erfenis mogen zien, en ook de uitnemende grootheid van Gods kracht. In het bijzonder op deze hemelvaartsdag mogen wij aan het laatste denken, aan de uitnemende grootheid van Gods kracht die Hij bewezen heeft in de opstanding en de hemelvaart van Christus. En door Gods kracht is Christus ook geworden tot een hoofd van zijn gemeente. En zij, die door het geloof met Christus verbonden zijn, mogen die kracht ook in hun eigen leven ervaren. Zij zijn samen met Christus levend gemaakt. Zij zijn samen met Christus opgewekt. Zij zijn samen met Christus in de hemel gezet. Zo is de gemeente de vervulling van Christus, die alles in allen vervult, zodat de gemeente vervuld is van de heerlijkheid van Gods genade. Wie het zien wil, die ziet het. En die het niet ziet, die moet bidden: Heere, open de ogen van mijn hart. Het is hemelvaart. Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is, verre boven alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. De poorten van de hemel moeten zich verheffen en de poorten van de hel moeten zich verheffen. Nu is er geen plaats meer waar Christus niet als koning heerst. Hij is verre verheven boven alle overheden, machten en krachten en heerschappijen. Ik heb veel gesproken tot u en jou, die in Christus zijn, die door het geloof met Christus verbonden zijn. Maar tot slot ook een vraag aan u, aan jou, die nog heiden zijn, die nog vreemd zijn aan het burgerschap van Israël, die nog zonder hoop en zonder God in deze wereld leven. Nu is u op deze hemelvaartsdag verkondigd dat Christus, de koning der ere, overal heerst. Er is geen plek in het heelal te vinden waar Christus geen koning is. Mag deze koning der ere dan ook in u, in jouw hart binnenrijden? Laat het niet zo zijn dat u of jouw hart het enige plekje is waar hij niet als koning heerst. Laat het niet zo zijn dat wanneer deze koning terugkomt, hij moet zeggen: doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, breng ze, laat ze voor mij dood. Maar volg liever het voorbeeld van die Galileese mannen, toen de Heer Jezus naar de hemel voer, dat ze hem aanbaden. Maar u en jij, die Christus hebben liefgekregen, die van zijn vrede en blijdschap nu reeds mogen genieten, zullen hem straks op die dag der dagen toejuichen: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Amen.